Radio 1. NTR.
Mandjaren. Veel zoet met Ulrike Schmid en Lieneke Eertmans over hun boek De Wereld van de Stroopwafel. Banketbakker Koos Hopkamp geeft college over de tompoes. En Daan Visser vertelt alles over bier en bierbrouwen, wat u altijd al had willen weten, maar nog nooit durfde te vragen. Uw presentator is Petra Possel.
Welkom bij het kook- en eetprogramma Mangiare. Live vanuit Studio De Smet in Amsterdam. We zijn er iedere twee weken en we vinden het heel erg leuk als u reageert. En doe dat dan ook. Mangiare@ntr.nl. Twitteren kan ook. Hashtag Radio Mangiare. Vandaag heel veel zoet in de uitzending. Een beetje bitter, want bier. Ontzettend veel gasten. Ulrike Schmid en Lieneke Eertmans. Ze maakten samen een boek over het meest populaire koekje in Nederland. De stroopwafel. Dat is ongelooflijk wat jullie allemaal boven water hebben gekregen, dames.
Ja. Goedenavond.
Goedenavond. Wisten jullie dat er zoveel informatie was? Zoveel geschiedenis?
Dat wisten we niet. We kregen het idee om een boek over stroopwafels te maken. Toen zijn we gaan researchen. En toen stuitten we al vrij snel op ontzettend veel verhalen van Nederlanders, vooral Nederlanders in het buitenland, die de stroopwafel hebben geëxporteerd. En daar in allerlei, van Brazilië tot Zuid-Afrika. Ja. Stroopwafelfabrieken begonnen zijn.
Nou, en het is ook echt onder andere, en daar gaat het een beetje over een heimwee-product, hè?
Ja.
Het heimwee, veel emigranten die verlangen nog steeds naar stroop. Volgens mij gaan er heel veel stroopwafels over de post, of is dat niet zo?
In de koffer vooral.
In de koffer?
In de koffer, ja. Wij kennen verhalen van mensen die hebben de koffers gevuld met stroopwafels en voegen dan nog wat kleding toe. Want er moet zoveel mogelijk naar familie en vrienden in het buitenland.
Nou, het is leuk aan dit programma dat we heel veel internationale luisteraars hebben. Dat die ook altijd reageren op deze programma. Want dit is ook een soort heimweeprogramma. Het gaat over eten. Iedereen verlangt altijd terug naar vroeger. Ga zo maar door. Dus die mensen kunnen ook allemaal reageren op deze uitzending. Die kunnen zeggen van, inderdaad, ik krijg altijd van die hele harde stroopwafels die al 533 jaar in dezelfde verpakking zitten, krijg ik inderdaad altijd van mijn familie. Maar hier vandaag hebben we echt lekkere stroopwafels. Hebben jullie zelf gemaakt, hè, dames, of niet?
Ja, gaan we zo zeker zelf. Maar we durfden niet met gekochte stroopwafels aan te komen.
Dat is volkomen terecht. Dit programma heet Mangiare. Jona Voort, mijn steun en toeverlaat, is op vakantie. Die positie wordt nu waardig ingenomen met banketbakker Koos Holtkamp uit Maassluis. Niet te verwarren met Kees Holtkamp uit Amsterdam, want het is je oudere broer.
Mijn oudste broer, ja.
Ja, jullie lijken wel een beetje op elkaar.
Ja, dat klopt. Ja.
Dat kan niet ontkend worden. Niks mis mee. Jullie kunnen allebei, eigenlijk volgens mij de hele familie kan goed bakken. Hè? Je komt echt uit een banketbakkers.
Ja, ik heb 7 broers. Ja, er zijn 7 banketbakker geworden. Bakker. Ja, is inmiddels 1 antiquair geworden. Maar ja, de meeste zijn wel uitgewerkt, hoor, dat wel. Maar, ja.
En allemaal verdeeld over Nederland? Want je kan natuurlijk niet allemaal als Holtkamp in dezelfde.
Wij zitten dus in Maassluis en Kees in Amsterdam. Schipluiden, Hoorn, Delft. En we zijn het ene grote bakkersfamilie. Maar aan de andere kant maken we allemaal ons eigen product. Dus het is niet zo van, in Amsterdam verkopen ze dezelfde tompoes als wij. Of kroketten, weet je wel. Het is allemaal gewoon een op zich staande zaak.
We hebben jou uitgenodigd, Koos, omdat jij heel goed in tompoesen bent.
Ja.
En bij tompoesen denken we aan verjaardagen en denken we altijd aan witte dozen die dan binnen worden gebracht. Maar die gaan bijna altijd komen, die tompoesen dan, van een bepaalde hele grote winkel die heel veel eenvoudige dingen verkoopt.
Ja. Dat mag ik niet zeggen.
Daar waar ze ook rookworsten verkopen.
Ja, precies.
En dat zijn toch heel andere tompoesen dan wat jij...
Ja, die zijn minimaal een paar dagen oud. En dat is natuurlijk... Tompoesen is een vers product. Wij maken ze gewoon een paar keer per dag. Niet meer dan 60 tegelijk. En dan, ja, het is ook wel veel natuurlijk, maar ze gaan zo hard. Ja, en dan worden ze dikwijls direct opgegeten. Ja, er is niks.
Dus in de middag hebben jullie alweer een nieuwe lading?
Absoluut. Ja. Zelfs een half uur van sluitingstijd maken we ze nog.
Echt waar?
Ja. En als de mensen dat weten, dan is het, dan komen ze gewoon.
Ik begreep dat mensen van heinde en ver de trein nemen. Ja. Met name dan op die vrij reizendag.
Ja,
om in Maassluis een tompoes te komen
van
eten.
Van de week zaten er 2 mensen op de bank. En die zaten tompoes te eten. Die kwamen uit Zaandam. En dat doen ze eens in de twee maanden, eens in de maand. En dat vinden ze
reisje.
Leuk. En dan sluizen ze een leuk stadje. En zo doen ze dat. Dan gaan ze daar naartoe en daar naartoe. Dat vinden ze wel erg lekker. Dat blijkt wel.
Ja. We gaan straks doorpraten over de Tompoes. Ja. Onze regisseur en redacteur, regisseur zeg ik dan altijd, Janneke Kuiper, die heeft zich weer wat op de hals gehaald. Want ik ben de hele week, zijn we eigenlijk al stressmanagement aan het doen bij jou. Je had het over 4000 lagen bladerdeeg. Leek mij persoonlijk een beetje overdreven.
Ja. Ik kon het ook niet geloven, maar ik heb er 4096 gemaakt.
Nee, dat is niet waar.
Laagjes.
Ja.
En allemaal onder de bezielende...
En dat heb je nu aan, begrijp ik?
Ja, ik heb het ook een beetje warm. Nee, onder de bezielende leiding van onze gast, Koos Holtkamp. Die mij ook zijn 06-nummer heeft gegeven. Zodat ik hem kon bellen als ik daar geestelijke bijstand bij kon gebruiken.
Dat is ook gebeurd.
En dat is ook gebeurd.
Ja. Half 10 hebben wij gehoord.
Half 10, ja.
En waarom, in vredesnaam?
Dat ging over welke ovenstand ik moest gaan gebruiken. Of ik daar de hete lucht bij moest gebruiken of niet. En daar kwam ik zelf niet uit. En toen dacht ik, dit zijn vragen die heel vaak bij mij opkomen tijdens het bakproces. Maar dan kun je niemand bellen. En nu stond daar gewoon
had je een hulplijn.
Ja.
Maar wat ik dan weer zo durfallerig van jou vind, want dat is jouw functie ook eigenlijk in dit programma.
Ja. Heel hard rennen en dan onderuit gaan. Dat is
en dan door mij ook nog een trap nakrijgen, meestal in de uitzending. Is dat jij dus nu tompoesen hebt gemaakt, maar Koos Holtkamp uit Maassluis heeft zelf natuurlijk ook tompoesen meegenomen.
Ja.
Waarom dan toch?
Ja, dit vragen vrienden mij ook. Van, je gaat toch ook niet de voetbal hoog houden en dan vragen of Ronaldo dat samen met jou wil gaan doen. Nee, dat is het. Dat is precies wat er vanavond gebeurt. En het is een soort georganiseerde ramp waar mensen graag naar kijken.
Dat is welkom. Dit.
Ja.
Daan Visser zit tegenover jou. Hij is een jonge bierbrouwer. In het najaar opent hij zijn eigen brouwerij. Daan, wat leuk.
Ja, superleuk.
Je bent er al een tijd mee aan het werk. Of mee bezig om die brouwerij te ontwikkelen. In Alkmaar is het, hè?
Ja, we zijn nu op een locatie bezig in Middenbeemster. Daar hebben we een kleine brouwerij waar we de recepten ontwikkelen.
Vandaar de naam Leegwater?
Ja, het land van Leegwater. En de bedoeling is dat we uit gaan breiden met een brouwerij en proeflokaal in Alkmaar.
Een brouwerij en een proeflokaal?
Ja.
En wat is het idee? Dat workshops, proeverijen?
Nee, een proeflokaal is een soort caféachtig concept. Waar dan echt alleen speciaal bier geschonken wordt. Misschien een pilsje voor tussendoor. Maar
ja.
Het gaat dan echt om ons bier.
Ja. Jij hebt ook een heleboel bier meegenomen. Ik zag
Klopt.
Je net glazen poleren. Ik zag je glazen spoelen eerst natuurlijk. Ik zie daar flesjes staan. En jij gaat straks ons laten proeven. Hè?
Ja.
En ook de verschillen laten proeven. Want 3 soorten bier. Heb je dan bieren Klopt. Uit al die categorieën?
Er zijn witbier of meer dan 150 categorieën. Dus dat leek me een beetje veel voor vandaag. Maar ik heb een blondachtig bier. Met wat hoppig. Maar ook veel fruitige hoppen. Ik heb een mooi Amsterdams bier, wat een amber ale. Die is wat meer geroosterde smaken, karamelachtig. Ja. En dan heb ik echt een heel donker bier, een dubbel.
Ja.
En daar vind je voornamelijk donkere, koffieachtige, chocoladeachtige toon in.
En die 3 bieren gaan wij straks proeven. Dan gaan we wat over zeggen en dan ga je wat over vertellen.
Precies.
Hartstikke leuk, Daan. Ik zeg nog even tegen de luisteraars. Mandjare@ntr.nl is ons mailadres. Daar kunt u uw vragen kwijt, uw opmerkingen. Daar kunt u ook zien. U kunt op radiomandjare.nl, dat is de website, zien wat wij aan het doen zijn. Daar staat ook alle receptuur op. En twitteren mag ook #RadioMandjare. Ik ga praten met Ulrike Schmid en Lieneke Eertmans. De wereld van de stroopwafel ligt hier voor me. Nou, in grote getalen, want jullie hebben goed uitgepakt. De hele tafel ligt ermee vol met deze boeken. Boek wat jullie maakten en helemaal gewijd is aan de stroopwafel. Lieneke, hoe is dit idee ontstaan?
Het idee is ontstaan omdat eigenlijk een gezamenlijke collega van ons ons aan elkaar voorstelde en zei, volgens mij zijn jullie een match. Toen zijn we koffie gaan drinken.
Jullie hadden geen verkering nog op dat moment?
Nee, toen nog niet. Nee. Nu zitten we aan elkaar geplakt. Ja. Maar de 2 helften.
Dat is heel symbolisch.
Ja.
Samen in de wafelijzer geweest. En
precies. Ja, dan plakt het forever.
Ja. Ja. Maar jullie konden het goed vinden met elkaar?
We konden het goed vinden, ja. We zijn koffie gaan drinken. We hebben een lijstje gemaakt met wensen. Van wat willen we maken? Ik ben uitgever en ik wilde heel graag een heel uniek boek maken. Wat wel historie en achtergrond heeft en heel Hollands is. En Ulrike wilde heel graag een culinaire productie maken.
Ja.
Zo kwamen we al heel snel op de stroopwafel uit. Die stond echt ver bovenaan ons lijstje. Dus toen zeiden we gaan het doen.
Want Ulrike, wat voor eigenschappen heeft die stroopwafel dan, dat je überhaupt bedenkt dat je daar een heel boek over moet schrijven?
Nou, wij dachten aan een product wat iedereen kent. Eigenlijk een heel gewoon product. Ja. En we wilden kijken wat erachter zit. In dit geval wat erin zit.
Ja, ja, maar ook de verhalen achter de stroopwafel.
De verhalen achter het product. En eigenlijk kwamen we vrij snel op de stroopwafel, omdat iedereen kent hem, iedereen koopt hem. Hij is makkelijk toegankelijk. Je hoeft niet rijk te zijn om een stroopwafel een keer te kunnen eten. Dus iedereen kent stroopwafels. Ja. Alleen we weten eigenlijk geen van allen naar genoeg wat het verhaal erachter is. En waar het stroopwafel vandaan komt. En hoe je hem maakt. En,
nou ja, laten we eerst eens inzoomen, want het is ook een culinair programma. Dit op de stroopwafel an sich, die nu ook uitgedeeld wordt door de regisseur Annex Tom Poesbakker. Die dan toch ook nog weer heel charmant.
Heerlijk zeg.
We hebben dus nu allemaal een stroopwafel. En dit is toch echt iets anders dan de stroopwafel die in zo'n pakje zit van plastic met zo'n ijzeren bandje aan de kop. Dit is gewoon eigen gemaakt. Laten we even kijken naar waar bestaat een stroopwafel uit, Ulrike. Nou, want jij bent jij bent de bakker hier, hè?
Ik ben meer de bakker van de twee, inderdaad. De stroopwafel bestaat uit niet heel veel spannende dingen, maar in ieder geval zit er bloem in. De bakkers zeggen altijd liefst Zeeuwse bloem. Die hoeft niet per se uit Zeeland te komen tegenwoordig.
Ik heb wat is Zeeuwse bloem dan?
Zeeuwse bloem heeft een andere glutensamenstelling.
Ja.
Ik denk dat de Koos nog veel beter kan vertellen hoe het zit.
Zwakke eiwitten.
Je zit dus echt wel met banketbakker Koos Holtkamp.
Ja,
voor korst ook. Er wordt ook gemengd met Amerikaanse bloem. Dat is heel sterk. En Zeeuwse bloem. Want alleen Amerikaanse patent is veel te sterk.
Precies. Dus
je moet een mix weten te vinden daarvan.
Dat wordt gebruikt hier?
Liefst. Ik heb ze ook met gewone tarwebloem uit iedere willekeurige supermarkt gebakken. Werkt ook. Mm-hmm. Maar de banketbakker zal waarschijnlijk het verschil proeven en merken aan de knapperigheid of wat dan ook.
Ja.
Er zit roomboter in.
Mm-hmm.
Er zit ei in. Niet al te veel, maar er zit ei in. En suiker natuurlijk.
Ja.
En gist. Een klein beetje gist. Of bakpoeder. Maar ik vind met gist beter werken. En de meeste bakkers die ik spreek, maak ze met gist, als je doorvraagt.
Toch wel, ja. Want ik heb zo'n pakje bekeken. Ja. En een bicarbonaat staat erop. Dat is natuurlijk koolzuur zeker.
Dat is bakpoeder.
Dat weet ik. Dat is bakpoeder. Ja, maar je hebt natuurlijk verschillende soorten bakpoeder.
Ja. Maar dat zijn die pakjes uit de supermarkt.
Ja.
Natuurlijk.
Ja, maar dit is alleen maar natuurlijke producten.
Dus kunnen we even tussen een kort commentaartje op deze.
Heerlijk.
Lekker,
met een glaasje witte wijn. Ja.
Jij gaat niet meer weg vanavond.
Nee.
Gaan we even doorgeven aan Thuisfront dat hij hier gewoon blijft.
Stroopwafel met witte wijn, heerlijk.
Heerlijke combinatie. Dus dat zijn eigenlijk hele simpele ingrediënten.
Ja.
Want hij wordt gewafeld, hè? Dat is het idee van een stroopwafel.
Ja, dat is het grote verschil met wat de meeste banketbakkers bakken. Namelijk koekjes uit de oven.
Ja.
De stroopwafel komt echt uit een wafelijzer. En hij wordt in zijn geheel gebakken. En dan direct als hij uit het ijzer komt, moet je met een mes in twee splitsen.
Nog in warme of hete toestand?
Ja. Bijna heet gaat het allerbeste.
Ja.
Dus je moet of vuurvaste handen hebben of andere hulpmiddelen gaan gebruiken.
Ja, maar je ziet natuurlijk niet dat die stroopwafel bruin geworden is. Gaat het op tijd?
Ja, je kan ook.
Of is het gevoel?
Als je niet. Nee, het gaat op tijd, maar het ligt er ook aan hoe heet je ijzer. Je moet je stroopwafelijzer kennen. Het ene ijzer wordt heter of sneller heet dan het andere. Als je moet hem sowieso eerst opwarmen voordat je de eerste wafel bakt. Maar net zoals bij de eerste pannenkoek, de eerste mislukt altijd.
Ja, dat is een bekend.
En daarna
proces.
Gaat het of op gevoel en je kan ook even dat wafelijzer openen en kijken. De stroopwafelbakker zal het verschrikkelijk vinden dat ik dat zeg, maar ik ben gewoon thuisbakker. Ik heb hier niet voor geleerd.
Nee, maar goed, je hebt wel ervaring opgedaan natuurlijk. Ja. Het wordt gewafeld, het wordt eruit gehaald, meteen snijden, meteen dat grote mes erin.
Ja.
En dan vullen.
Dan kun je ze even laten afkoelen en daarna vullen. Dus dan, als eenmaal die wafel is doorgesneden, is er verder geen paniek meer nodig.
Nee, en dan
kun je ze rust even laten afkoelen. Dat was voor mij het enige paniekmoment eigenlijk.
Maar die stroop moet er nog in, hè?
Die stroop moet er nog in. Die stroop maken is doodsimpel.
Ja, want?
Bastardsuiker, stroop. Je kan gewoon makkelijk de keukenstroop gebruiken die we ook op de pannenkoek gooien.
Ja.
Bastardsuiker, keukenstroop en wederom roomboter. Maar echt roomboter en niks anders.
Nee, dat is duidelijk.
En moet er dan niet een beetje kaneel in?
Zeker, kruiden, kaneel. In principe dat kaneel. En sommige bakkers doen ook kaneel in het deeg.
Koos, die drinkt wel een glaasje wijn. Maar die is nog wel behoorlijk bij de pinkel.
Ja,
hoor.
Ja nog wel. Nog maar wel. Dat gaat zo over.
Nou, nee, er zit niet. Uiteraard kaneel in. Anders krijg je de stroopwafelsmaak niet inderdaad. Nee. Die we kennen met z'n allen.
Ja. Precies.
Ja.
In Gouda, Lieneke, is een bakker die het anders doet. Gouda is echt een stroopwafelstad. Waarom is dat eigenlijk zo?
Ja, ik denk dat Gouda het ook wel geclaimd heeft. En dat hebben ze heel goed gedaan. En de verhalen gaan ook allemaal wel terug naar Gouda. Dat de eerste stroopwafels daar gebakken zijn. Het jaartal is niet helemaal bekend. De een zegt 1810 en de ander noemt een andere datum. Maar het is allemaal begin 1800. En dan gaat ook nog het verhaal dat het een arme koek was. Dat de bakkers het deeg dat ze over hadden deeg en koekjes die ze over hadden. Dat ze daar wafeltjes van maakten, stroopte tussen smeerden en uitdeelden aan de armen. Maar dat hebben we nooit helemaal gedocumenteerd.
Het klinkt wel logisch, omdat het vrij goedkoop. Het zijn toch redelijk betaalbare ingrediënten waar je mee werkt bij de stroopwafel, hè?
Ja. In Nederland wel. En zo is het begonnen. Maar nu zien wij dat wereldwijd de stroopwafel eigenlijk bekend staat als delicatesse. En dat mensen er heel veel voor betalen. In bijvoorbeeld China en andere landen.
Is dat zo? Ja. Dus het is een heel belangrijk exportproduct? Of hoe moet ik dat dan zien?
Ja.
Wordt het ook inderdaad veel geëxporteerd?
Heel veel, ja.
Maar dan gaat het allemaal over die fabrieksstroopwafel.
De export is in principe allemaal de fabrieksstroopwafel, inderdaad. En dan zijn er gelukkig ook heel veel Nederlanders die ergens ter wereld zijn gaan wonen en hebben gedacht, ik kan hier wel stroopwafels verkopen.
En die verhalen hebben jullie ook verzameld?
Die hebben we verzameld.
En dan kom je hele gekke dingen tegen.
Ja,
wat vond je zelf het meest opmerkelijke?
Nou, een van de meest opmerkelijke is wel, denk ik, Pakistan, Helrike.
Vond ik ook een heel bijzonder verhaal. Zeker?
Ja, dat is een heel bijzonder verhaal. Daar is Gert-Jan van Laar is daar gestart om stroopwafels te bakken. En hij heeft in zijn bakkerij een baan aangeboden aan transseksuelen. En die worden in Pakistan echt met de nek aangekeken. Die moeten bedelen op straat.
Ja, hebben geen leven.
Die hebben geen leven, nee. Mm-hmm. Die hebben geen bestaansrecht bijna. En die zag hij elke dag als hij met zijn auto bij de drukke verkeerslichten stond. Zag hij ze bedelen. En hij heeft heel bewust die mensen een plek gegeven waar ze hun waardigheid terug konden vinden. En waar ze ook weer sociaal leven konden opbouwen met andere mensen in de bakkerij.
Ja. Dus die werken, die bemannen en bevrouwen de stroopwafelbakkerij. En worden die dan aan Pakistani verkocht, die stroopwafels?
Ja.
Ik bedoel, eten Pakistani in Pakistan stroopwafels?
Ja.
Ja, ik bedoel, voor mij gaat er nu een wereld open, hoor. Ik wist dit niet.
Dat is het leuke van de stroopwafel. Eigenlijk vindt iedereen het lekker. Want je kunt ook drop meenemen naar het buitenland. Ja. Maar het wordt niet altijd goed ontvangen.
Zeker niet.
Stroopwafels vindt eigenlijk iedereen lekker.
En hoe komt dat?
De zoetigheid, denk ik. Er zijn heel veel landen waar mensen van zoetigheid houden. Zowel in Azië als in Latijns-Amerika.
Hele Midden-Oosten gebied natuurlijk.
Hele Midden-Oosten, bij uitstek inderdaad. Dus
en kaneel, denk ik, hè, jongens? Of niet?
En de kruiden. Maar de Pakistanse stroopwafels. Bijna alle lokale stroopwafelbakkers hebben ons verteld dat ze hun recept ook aanpassen. Ja. En in Pakistan gebruiken ze meer de lokale, naast kaneel, ook de lokale kruiden. Die mensen daar lekker vinden.
Dus je hebt ook koriander of
precies.
Dat soort kruiden.
Denk aan komijn. Kruidnagel.
Vond ik ook zo grappig aan jullie boek dat er ook recepten in staan van hartige maaltijden.
Zeker.
Met bloedworst. Wat had ik nog meer? Ganzenleven? Nee, die hebben jullie niet.
Geitenkaas.
Geitenkaas. De zwezerik.
De lever, gebakken lever.
Ja, wij vonden het leuk om juist een aantal bakkers, koks, dus bakkers en koks, te vragen om buiten het gebaande pad te denken en te kijken, wat kun je voor spannend verzinnen met stroopwafel?
Ja, en eigenlijk hebben ze gedaan wat je heel veel ziet in de culinaire keuken. Namelijk iets zoets combineren met een heel sterk en uitgesproken vleesmaak.
Ja.
Of zoiets. Precies.
Bijvoorbeeld,
inderdaad.
Ja.
Inderdaad. Ja, Daan Visser is bierbrouwer, maar is een man die tot over zijn oren in de horeca zit.
Ja, klopt.
En ook de hotelschool achter de rug heeft. En ook werkt in Loetje, in een van bekend restaurant in Bergen. Hè, in die vestiging. Doen jullie dat wel eens, stroopwafel serveren?
Nee.
Oh.
Dat doen we net niet.
Net niet.
Hij krijgt straks een boek mee.
Hij krijgt een boek mee en het komt allemaal goed. Hou jij ervan eigenlijk?
Stroopwafels, ja zeker.
Bier en stroopwafels.
Dat lijkt me een goede combinatie.
Ja, mij ook.
Ja.
Bitter en zoet, hè?
Eerder dan wijn, denk ik.
Ja, dat denk ik ook.
Zoete...
ik vind het echt lekker.
Ja. Zoete bieren waar juist karameltonen in voorkomen. Dat versterkt elkaar natuurlijk al.
Ja. Ik vond ook zo grappig, daar kunnen jullie mij ook iets meer over vertellen misschien. De Just Call Me Willy wafel.
Ja.
Van de Amsterdamse ijsmaker Kees Raad. Beroemde man, maar hij heeft zich ook aan de wafels gewaagd.
Zeker. Ja, dat recept hebben we eigenlijk al heel lang in huis. Dat moesten we geheim houden.
Maar
Just Call Me Willy.
En het is ook die Willy, hè?
Willy, Willem-Alexander. En de wafel is knaloranje. Dus hij wil het echt als oer-Hollands oranje wafel verkopen.
Hij gaat hem verkopen. Hij gaat hem in zijn winkel.
In zijn winkel, ja.
Oh, en ja. Wat is het voor wafel dan?
Nou, wat had hij erin zitten? Weet jij het
de
nog?
Zit. Het is oranje. Zit. Dus. Oh, ik zit net te denken, we mogen het verklappen, maar we mogen het verklappen, want ja. Het staat gewoon in het boek.
Ja, dat vind ik
er
ook.
Er zit
dat je
ook gewoon. Shame
in dit programma mag
case.
Je trouwens altijd alles verklappen. Oh. Dat is ook een
daarom zijn we hier.
We hebben hem in de testfase geproefd.
Kleurstof in. Poederkleurstof. Okay. Om hem oranje te krijgen.
Oké, okay, met heel veel E-nummers?
Ik kijk naar Koos. Ik kan niet, toch?
Ik denk bruin en oranje. Ja, hoe krijg je mooie oranje kleuren? Gaat dat niet?
Nee.
Poederkleurstof.
Wortel en pompoen, hè, zeg ik dan.
Anderhalf mespuntje.
Echt oranje kleur.
Valt mee, hoor.
Maar hij wordt een
bladzijde oranje.
Safraan.
Pagina 62.
Ja, nee, het is gewoon...
Echt waar, het is gewoon kleurpoeder.
Echt kleurpoeder.
En waarom... We willen gewoon een Willy-stroopwafel, begrijp ik. In de
Kees wilde deze. Gewoon een Willy-stroopwafel. Hij wilde ja, hij is natuurlijk van de gekke combinaties en de gekke uitvindingen. Dus dit was zijn bijdrage voor Koningsdag, denk ik. Hè?
Ja, het is nu
hij heeft ons drie wafels geserveerd, hoor. Hij had meerdere smaken. Volgens mij hebben we ook citroen geproefd. Ja. En nog een kruidige.
Maar deze is het geworden.
Hij zei, nou,
is
de Willy geworden. Boek over de stroopwafel, kies dan de Just Call Me Willy. Ja, precies, om het Hollands te houden.
Wat vonden jullie nou zelf de grootste ontdekking op deze zoektocht naar een koek die ons eigenlijk bijna beroemd heeft gemaakt, hè, in het buitenland als Nederlandse?
Ja. Goeie vraag.
Nou, wat we opmerkelijk vonden is dat het boek er nog niet is.
Ja.
Ja, dat was
dat
de eerste.
Dat begrepen we eigenlijk al niet. Ja. En wat mij steeds verbaast, als het over Nederland gaat, gaat het over tulpen en klompen.
En drop.
Ja. En het wordt heel hoog tijd dat we het over stroopwafels gaan hebben.
Ja, er moet meer over stroopwafels gepraat worden.
Want die worden zo enthousiast ontvangen. Ja, ook internationaal, ja.
Europa, Brussel.
Precies.
Voordat je het weet, zit voor een kop.
Ja, ik denk mee. Verenigde Naties, dag van de stroopwafel.
Nou, we krijgen een mail van een luisteraar, Dan Blokker. Goedenavond, ik stuur elk jaar per post 3 pakjes stroopwafels naar mijn Amerikaanse vrienden in Chiang Mai, Thailand. Ze zijn er altijd dol blij mee.
Leuk. Ja.
Dus het komt goed.
Dat soort berichten krijgen we dus heel veel van mensen.
Dat geloof ik. We hebben ook heel
bewust het boek ook in het Engels uitgegeven. Zodat mensen het ook in het buitenland cadeau kunnen
ook
doen. Er
is geloof ik ook nog een meneer die ons iets had gestuurd. Is het niet, Janneke, dat er niet een meneer was die ons iets heeft gestuurd? Heb je dit toevallig bij de hand?
Nu niet.
Maar zometeen wel.
Meneer Hans Sprong.
Ja, meneer Hans Sprong. Ik doe het even zo aan l'improvis, zeg ik even wat hij ons schreef. Die is ook enorm in de weer met stroopwafels. Die heeft zijn hele file aan ons aangeboden. Waarin hij allemaal tips heeft over hoe je stroopwafels moet maken. En dat placeren. Hebben wij dat al geplaatst? Dat komt op onze. Ja, dat staat op onze website radiomandjaren.nl. Met tips over hoe je met het wafelijzer om moet gaan. Nou ja, al die dingen die heeft hij allemaal verzameld.
Ik ben heel benieuwd.
Ja, dus daar kunt u ook thuis op kijken. We krijgen ondertussen weer een mail binnen van Guido Dam. Leuk dit te horen. Ik heb net de eerste pallet stroopwafels naar Bangalore gestuurd. En na die eerste pallet kruidnoten. Eerst importeren in samenwerking. Stroopwafel en dit waren merknamen. En dan gaan we in de regio Bangalore de markt op. De Indiërs zijn er dol op. En dan mooi om straks een productlijn op te zetten met de lokale bakkers van Bangalore. Een product om trots op te zijn. Dat schrijft Guido Dam. En Guido Dam heeft een bedrijf in Den Haag. Waarmee hij dus op de markt zit in Bangalore. Dat
leuk,
is een hartstikke leuk bericht.
Succes, Guido.
Blijf ons gewoon schrijven allemaal. Radiomandjaren.nl is onze website. Mandjaren@ntr.nl is onze mailadres. Punzelie trouwens krijg ik altijd in het vliegtuig.
Ja.
Is dat wel een stroopwafel?
Stroopkoekje. Dat is een stroopkoekje.
Die doen niet mee, toch?
Die doen ook mee. We hebben ook recepten voor stroopkoekjes in het boek opgenomen.
Maar...
Juist omdat dat heel erg aan verwant is. Ingrediënten lijken heel erg op. Alleen de manier waarop het gebakken wordt is anders. Waardoor je een ander soort mondgevoel krijgt. Het is iets krokanter dan de stroopwafel. Je bakt zoals 2 platte koekjes in de oven. En die koekjes verbind je met, daar komt gewoon stroop
tussen. Dus als plakmiddel, als het ware.
Maar dan heb je geen stroopwafelijzer nodig voor de thuisbakker die geen zin heeft om zijn ijzer te kopen.
Is duidelijk.
Maak lekker stroopkoekjes.
We gaan
van hetzelfde deeg?
Het is iets anders.
Toch wel.
Ja, je kunt ze laten proeven, toch?
Ik heb ook nog stroopkoekjes straks om te proeven. Maar dat zijn hele speciale korianderstroopkoekjes.
Nou, als jij nu eens even lekker met je mise en place, Ulrik, in de weer gaat voor deze korianderkoekjes, dan ga ik naar Daan Visser. Hij laat ons vandaag speciaal bieren proeven. Hij heeft binnenkort zijn eigen brouwerij. Na de zomer moet dit een feit zijn. Brouwerij Leegwater. heet het dan ook, hè, in Alkmaar. Klopt. En ik las dat Alkmaar echt beroemd is. Dat het vroeger heel erg veel bierbrouwerij had. 13 stuks, dacht ik.
Ja, klopt. 13 waarvan... De laatste waarvan het pand nog echt helemaal intact is, is De Boom. En daar zit nu ook een proeflokaal in.
Ja.
Dat is ook een van mijn favoriete stedjes om heen te gaan.
Hoe kan dat eigenlijk? Waarom is eigenlijk sowieso Noord-Holland zo rijk aan bierbrouwerijen?
Ja, dat zou ik eigenlijk niet weten. Ik weet dat...
Het zijn er veel, hè?
In de jaren 80 hadden we maar 13 brouwerijen. Dat zijn eigenlijk de grote brouwerijen die pils maken. Dus geen bier, maar pils. We zijn op dit moment zelfs België voorbijgestreefd als land zijnde qua aantal brouwerijen. En dan weet ik niet of ze allemaal dezelfde kwaliteit bieden als een Belgische brouwerij.
Maar ze zijn als paddenstoelen de grond uitgekomen,
dat
toch?
Is een feit,
de laatste tijd. Waarom is dat?
Ja, Nederlanders zijn steeds meer van echt speciaal bier gaan houden. Ze zijn er gewoon achtergekomen dat een product is met veel meer smaak.
Dan pils.
En je kan het ook als vervanging zien van wijn bijvoorbeeld.
Dus je kunt er een veel hoger of verfijnder niveau in bereiken.
Ja, je kunt het goed combineren met eten. Het zit vol smaak. Dus
ik zie gewoon 100 jaar horecaervaring bij jou. Jij praat en ondertussen maak je met zo'n heel soepel gebaar al die flesjes open en schenk je die glazen uit.
Ja.
Je hebt vaker achter een bar gestaan, zo te zien.
Ja, een jaar of 12.
maar het past beter bij eten. Het is ook iets. Het heeft iets meer zwaarte natuurlijk, want pils is gewoon vrij licht.
Ja, klopt. Pils is een doordrinkproduct, noem ik
dat. Ja.
Niet per se slecht, maar iets wat je doet met je vrienden in de kroeg.
Ja. En wat jij nu hebt meegenomen voor ons en wat wij nu allemaal uitgeserveerd krijgen, zijn dat allemaal eigen bieren eigenlijk?
Nee, ik werk dus ook voor Beer in the Box. Dat doe ik bierpakketten verkopen we daarmee.
Wat is Beer in the Box?
Met Beer in the Box doen we samenstellen van bierpakketten en doen we... In een pakket stoppen we dan hele mooie bieren die je niet vaak tegenkomt. Niet bij de slijter, niet bij de supermarkt het liefst. En daar vertellen we een mooi verhaal bij. We vertellen de achtergrond over de brouwerij. En,
zitten we nu helemaal in de hoek van ambachtelijkheid enzovoort?
Ja, dat is mijn interesse eigenlijk.
Ja, daar gaat het om, hè?
Ja.
Het hele specifieke ambachtelijke...
Ja.
En betekent dat dan
bier voor onze gasten?
De gasten willen ook heel graag bier aan de andere kant van het glas. We gaan de regisseur vragen of dat... handen gaan al in de lucht. Ja, oh, het breidt zich ook opeens als een olievlek uit ons publiek.
Ja.
Maar iedereen... wat jullie doen, wat jij doet, is het zoeken naar die ambachtelijke manier om bier te maken. Is het dan ook per se gezonder bier of met minder toegevoegde ellende?
Ik denk sowieso dat bier is een natuurproduct. En net iets anders dan wijn. Met wijn kan je een slecht jaar hebben, waardoor de wijn minder goed is.
Ja.
Met bier ligt het echt aan de skills van de bierbrouwer. En een bier wat minder goed gelukt is ook onacceptabel. Dat wordt niet gedronken.
Nee, dat gaat gewoon weg.
Precies. En wat ik mooi vind aan bier is juist het ambachtelijke. Ik heb het dan niet over pils, maar echt over speciaal bier. Het ambachtelijke van die mensen die er met zoveel liefde en passie achter hun product staan. En daar zoveel onderzoek voor doen, tijd in steken. En dat vind ik heel mooi. Dat heeft me in eerste instantie ook getrokken.
Want hoe lang ben jij aan bezig met bierbrouwen?
Ik ben in 2005 begonnen aan de hotelschool. En na een jaar, ongeveer of anderhalf jaar, zijn we toen excursies gaan doen. Of hadden we eerst een les over bier. En toen zei ik van kunnen we niet een keer een brouwerij bezoeken? Want dan leren we er nog meer van.
Ja.
Toen hebben we dat gedaan. In Arsel zit een brouwerij, ik weet niet of ik de naam mag noemen. Grote pilsbrouwerij. En daar zijn we met de hele klas heen gegaan. Toen zijn we ook op dezelfde dag hebben we een wijnhuis bezocht. En dat vond ik heel mooi, omdat je dan de gelijkenissen ziet, maar ook juist de verschillen. En daar heb ik ook juist ontdekt dat die grote brouwerij heeft ook een aantal speciaal bieren. Daar kregen we heel veel uitleg over.
En ik vond dat trok jou meteen gewoon aan. Ja, dit is verkeersinformatie.
File staan nog op de A7 vanuit Noord-Holland naar Friesland. Het gaat de hele dag al erg matig op de Afsluitdijk bij knooppunt Zürich. Er staat nu nog 4 kilometer. Een ongeluk vanmiddag op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen. Daar staat nog tussen knooppunt Rijkenvoort en Kuik 5 kilometer. De linkerrijstrook is dicht.
NTR. Speciaal voor iedereen.
U luistert naar het programma Mangiare. En in Mangiare hebben we vandaag een bonte combinatie van stroopwafels, van Tom Poesen en daartussenin hebben we bier gepropt. Dat is een beetje een raar verhaal, maar ook wel weer heel uitdagend. En ik ben aan het praten met Daan Visser. En Daan Visser is een brouwer, een bierbrouwer, die zijn eigen brouwerij in Alkmaar opent dit najaar. En we zijn even aan het kijken en aan het aftasten hoe dat nou zit met dat bierbrouwen en die verfijning en die ambachtelijkheid. Want waar draait het nou eigenlijk om? Ik heb één keer bier gebrouwen. Ik zal dat maar gewoon meteen
iedereen.
Eén keer?
Eén keer, ja. Want die flessen zijn ontploft.
Ja, dat snap ik. Dat gebeurt met het afvullen. Dat heb ik ook meerdere malen gehad.
Dit is een beginnersfout geworden.
Ja, nou, het is...
Gist.
Wat de grote brouwerijen doen, die stoppen er geforceerd koolzuur in. Als je natuurlijk bier brouwt op een ambachtelijke manier, dan laat je dat doen door suikers toe te voegen en gist, waardoor de koolzuurgas en een klein beetje extra alcohol ontstaat. Die suikers die eten de gist eet de suikers en die zetten het om in alcohol en koolzuur. Als het in een afgesloten fles zit bijvoorbeeld, of een fust, dan ontsnapt de koolzuur niet en blijft die in het bier. Als je te veel suiker toevoegt, na een tijdje de flessen kunnen x-aantal bar aan, dan
knappen
ze open.
Gewoon.
En dat is nooit de dop, want dat schijnt niet het zwakste punt te zijn. Het is altijd gewoon de fles zelf die...
Die onder druk komt te staan en het gewoon niet meer volhoudt.
Nee, precies.
Goed, dus daar begint het al mee, de ellende. Maar waar draait het wat jou betreft echt om? Waarin kan jij nou die verfijning zoeken die jij zoekt in jouw bieren?
Nou, bij het ontwikkelen van recepten ben je sowieso niet... Dat gaat niet in één keer. Dus je bent een tijdje op zoek. Je weet aan het begin van, voordat je een recept gaat maken, welke kant je ongeveer op wil. Je weet wat voor ingrediënten je tot je die je kunt gebruiken, zeg maar, die je tot je beschikking hebt. En dan ga je daar een mooie combinatie in zoeken. Het moet natuurlijk gebalanceerd zijn. Het moet niet heel erg hoppig zijn zonder dat er andere smaken aan zitten. Ja. Het moet niet heel zoet zijn zonder een bittertje. Het gaat juist om de balans van die smaken. En je wilt natuurlijk een bepaald iets naar voren laten komen wat het bier eigen maakt. Ja.
We hebben drie bieren heb je uitgezocht. We beginnen nu bij de één. Het eerste bier gaan we nu proeven.
Ja, dat is de Viven Master IPA. Dat is een gelimiteerde oplage van een IPA.
En wat is Viven?
Viven is de brouwerij. Het is een Belgische brouwerij. En de stijl IPA, IPA India Pale Ale, die is ontstaan in Engeland vroeger. In de tijd dat zij kolonies hadden in India.
Ja, ja.
En ze moesten bier meenemen. Water was niet houdbaar. Iets met alcohol. Dus ze brouwden bier en hop is een conserveringsmiddel. Ze voegden heel veel hop toe. En daar is een hele bittere stijl uit ontstaan.
Ja.
Engelse hoppen zijn echt puur bitter.
Ja, dus ze zonder
veel fruitigheid. En je ziet nu steeds meer Amerikaanse, Nieuw-Zeelandse en Australische hoppen. Die net zoals druivenrassen eigenlijk op een heel andere grond groeien. En dat geeft de hop een hele eigen smaak.
Ja.
Nieuw-Zeeland.
Terroir eigenlijk.
Ja,
dus.
Precies. En Nieuw-Zeeland staat daarmee bekend om heel erg fruitige hoppen. Ik ga ervan uit dat het hier ook in is gebruikt. Je proeft een beetje mango. Een klein beetje abrikoos zelfs misschien.
Ja, laten we eens even een heel klein rondje langs de tafel. Dat zoetere, ja, maar ik vind hem ook wel... Hij is heel krachtig in zijn geur, hè?
Ja, dat klopt, ja. Het is echt een moutgeur, maar de smaak die naar voren komt is voornamelijk hop.
Een moutgeur en een hopsmaak. Vinden jullie het lekker eigenlijk, jongens?
Erg lekker.
Ik vind het heerlijk. Ik ben pas in Schotland geweest op vakantie. Ik heb daar allerlei speciaal gebrouwen biertjes geproefd. Bij iedere pub waar we kwamen dacht ik, nou, ik wil het lokale biertje. Maar ik ben daar geen fan van geworden, eerlijk gezegd.
Nee, maar
dit
hier wel
vind
van.
Ik heerlijk. Ja, onmiddellijk.
Ja, maar ja, dat hebben we door een bierbrouwer uit laten zoeken.
Ik ben er ook van overtuigd dat... Het is een beetje een stigma dat dames niet van bier houden. Daar ben ik echt helemaal niet mee eens. Het gaat erom wat voor soort bier je pakt of uitkiest.
Ja,
ik hou zelf niet zoveel van rode wijn. Witte wijn vind ik heerlijk. Ja. En dat is precies, je kan bieren ook vergelijken met wit, rood en rosé.
Ja.
Er zijn zoveel verschillende smaken en combinaties denkbaar. En
ben je echt wel een enorme loser als je zoals ik... Dus dit is een beetje leading the question, hè? Als je zoals ik alleen maar kersenbier eigenlijk lust?
Nee, helemaal niet. Het is natuurlijk smaak en ik heb...
Want dat lijkt eigenlijk ook een beetje op limonade gewoon.
Nou, nee, dat is...
Het heeft wel iets heel zoets altijd.
Kriekbier is een heel aparte bierstand, want wij voegen gist toe. Dat kweken we zelf op. En dat is altijd dezelfde gist dan. Maar bij kriekenbier en geuzen vooral worden de wilde gisten gebruikt.
Van het fruit.
Uit de omgeving gewoon. Ja. Ze laten het bier open vergisten. Afkoelen ook in een open bad of kuip. En dan komt er wilde gist bij uit de lucht die uit de omgeving komt. Ja. En dat zorgt voor de vergisting. En dat zorgt ook voor het zuurtje.
Dus je maakt zelf je gist?
Nou, we hebben dezelfde giststam en die kweken we continu op. En zo ontwikkelt die zich ook zelf.
Gewoon bakkersgist?
Nou ja, ik weet niet. Volgens mij kun je de bakkersgist voor gebruiken. Maar we hebben allemaal verschillende giststammen. En gist zorgt ongeveer voor een derde tot de helft aan de smaak die in een bier komt. De mout en de hop doen de rest. Als je geen speciale ingrediënten toevoegt, dus limoen, je kan van alles toevoegen, koriander. Ja.
Zullen we naar bier 2 gaan? Want goed plan. Er zit behoorlijk veel druk op de ketel. Niet alleen op het bierflesje
zelf. Wat is het alcoholpercentage?
Ja, nou, bier 2 is een Ja, een heel mooi bier uit Amsterdam. Van de Amsterdam Brewboys. Het heet de Hop Riot.
De Brewboys, dat is ook een vrij jonge club van bierbrouwers, denk ik.
Ja, klopt. Die zijn denk ik nu uit mijn hoofd ongeveer 2-3 jaar bezig.
Ja, er zijn ontzettend veel bierbrouwers op dit moment. Hebben ze allemaal een baard? Of denk ik dat
alleen? Nee. Deze jongens hebben helemaal geen baard eigenlijk.
Hebben die geen baard?
Nee.
En geen tatoeages ook?
Nee, voor zover ik me kan herinneren niet. Maar ik ken niet iedereen van die jongens. Maar Peter dan, waarmee ik...
Heeft geen baard Pieter. En geen...
Die heeft geen baard en volgens mij ook geen tatoeage.
Waarom hou je van dit bier? Ga je ons even het glas laten passeren? Of moeten we dan
ja,
ons...
ik wil ook wel een rondje lopen, maar dan kan ik natuurlijk niet in de microfoon praten.
Nee, ja.
Gooi ik de glas leeg hierin?
Ik begrijp dat ons glas leeg moet.
Maar ik ga er niet op drinken, jongens. Ik bedoel, er zijn grenzen. Dan wordt het een heel domme uitzending. Maar we worden nu geholpen door onze charmante, ingevlogen regisseur.
Ja, nou, het bier wat we nu gaan proeven is dus de Hop Riot van de Amsterdam Brewboys. Dat is een bier wat minder hoppig is, wat minder fruitig. Daar zitten wat meer wat donkere tonen in, zoals toffee, karamel misschien zelfs een beetje.
Oh ja, ja, ik ruik het.
Je ziet ook dat het neigt zelfs een beetje richting koperkleurig.
Ja.
En daar kun je lichtelijk afleiden wat voor soorten mouten er zijn gebruikt. Een mout is in principe graan. Dat kan tarwe zijn, gerst, spelt, rogge. En... hoe donkerder of hoe langer de granen gebrand worden, hoe donkerder de kleur van het bier wordt.
Ja, dus het is matig gebrand, begrijp ik dan?
Ja, nou, het is altijd een combinatie van. Want je kan niet alleen maar heel donker gebrande mouten erin gooien. Dan krijg je een ondrinkbaar bier.
Ja.
Je moet een combinatie en daarmee een balans vinden.
Dit heeft een hele hoge bitterheid.
Ja, klopt. Deze is minder kruidig.
Minder kruidig, hè?
Ja, vind ik goed gezegd. Minder kruidig. Ja. Minder fruitig. Je had het net over abrikozen. Dat zoiets...
dat was het vorige bier.
Ja, bedoel ik. Ja. Maar dat in vergelijking daarmee, dat maak je dat hier helemaal niet.
Je hebt ook met hop heb je twee verschillende soorten. Je hebt aromahoppen, die zorgen echt voor geur.
Ja.
En je bitterhoppen, hiermee merk je dat er zijn weinig aromahoppen gebruikt. Precies. En de hoppen die zijn gebruikt zijn niet zo fruitig.
En dit is dit nou, want het is vrij stevig, dit is vrij zwaar. Ik denk ook meteen aan mannen, maar dat kan aan mij liggen.
Ja.
Doe ik namelijk wel vaker. Maar bij welk doe je dit bij het eten?
Dit zou ik zeker bij het eten kunnen doen. Maar een goede biefstuk.
Ja, precies.
Of iets wat echt een attitude heeft. We hadden het over de biefstuk Bali.
Ja.
Perfecte combinatie. Ja.
Een stevige, goed gekruide biefstuk. En daar gaat dit dan wel bij. Het derde bier wat je hebt uitgezocht, dat is van een brouwer die heet Malust.
Ja, klopt.
Wat een mooi woord.
Ja, het komt uit Veenhuizen, is in Drenthe. En ik ben het ooit tegengekomen dat mijn oom die heeft een huisje bij Assen in de buurt. En dit is het dorp waar dit vandaan komt, was vroeger een gevangenisdorp.
Ja, daar is Veendam natuurlijk bekend om.
Ja, daar kon je nooit in. Alleen als gevangene of als bewaker. Ik kwam er toevallig een keer langs toen we met vrienden naar dat huisje gingen om gezellig een weekendje weg te gaan, een beetje bier te drinken. Toen zijn we daarheen gegaan en dat vond ik een prachtig verhaal en een hele mooie locatie is dat. En ik kom ze steeds vaker tegen en toen dacht ik, wat voor bier gaan we in de volgende box stoppen? Nou, het wordt tijd dat deze erin komt.
Ja, dus er zit ook echt een verhaal achter dit bier. Het is de donkerste bier die je vandaag serveert. Dat is overigens ook de volgorde van bier drinken.
Dat is eigenlijk net als met wijn. Ja. Je begint met lichte bieren.
Is het alcoholpercentage ook hoger van dit bier?
Nee, het eerste bier was 7%, het tweede bier ongeveer 6% en deze 6,5% ongeveer.
Oh, oké, het ontloopt elkaar niet veel.
Nee.
Even voor de luisteraars, we spugen ook wel eens wat uit hier.
Ja, en jullie?
Ik kom langs, behalve Koos Holtkamp uit Maasluis, die slikt alles door.
Ja, absoluut niet.
Ik denk echt niet dat u gewoon het einde van de klok houdt.
Als je hier dus ook je neus in het glas stopt, dan ruik je een beetje zelfs gerookte smaak.
Ik vind dit lekker ruiken. Ja. Ontzettend lekker.
Een beetje gerookt.
Hoe komt dat?
Dat is dus door de manier waarop de granen gebrand worden, gemaald worden. Dat kan gerookt worden, het kan gebrand worden. Het kan een combinatie van die twee.
Jeetje, Mina zegt, het is een hele andere smaak.
Ja.
Ik vind het wel lekker.
Deze vind ik eigenlijk wel de lekkerste.
Ja, hè?
Ja, je proeft dat hij is heel zacht. Qua
zacht, ja.
Hij heeft een beetje koffie, zelfs een beetje chocolaatige toon erin.
Is dit bij een wildschotel? Of,
dat zou goed kunnen.
Gewoon ook weer stevig?
Ja. Maar ook bijvoorbeeld denk aan chocoladedessert.
Ja. Maar hij is heel gelaagd, hè?
Ja.
Hij heeft heel veel allerlei dingen kom je tegen.
Ik denk dat deze het best bij de stroopwafel past, of niet?
Dat zou me ook niks verbazen, klopt.
Mooie madame is mooi dit.
Ja. Oh, dat is het.
Prachtig. Ja, dat is de sleutel tot... Ik vind het hartstikke leuk. Wat voor bier ga je zelf brouwen?
Op dit moment zijn we bezig met 3 recepten waarmee we willen beginnen. En we hebben er nog 7 op de plank liggen. De eerste bier, dat wordt een Amber Ale, maar zoals de vorige die we hebben gedronken. Ja. Iets minder bitter en iets fruitiger.
Wat roder. Wat
zoeter, ja. En wat ronder. We hebben een India Pale Ale, dus zoals de eerste die we hebben gedronken. Ja. Die was iets minder fruitig, dus niet zo heel tropisch fruit, maar wel mooi gebalanceerd. En we zijn bezig met een triple.
Dat is een hele stevige.
Ja, dat zijn de 3 bieren waarmee wij gaan beginnen.
De startbieren. Ja. Van Leegwater in Alkmaar, waar we natuurlijk allemaal en masse in dat proeflokaal gaan zitten. en Schotse en Ierse liederen gaan zingen.
Voor een uitzending.
Het is heel slim van jou dat je dat zo de markt inzet. Dankjewel, Daan. We gaan het hebben namelijk over tompoesen. En die komen langzaam maar zeker hier allemaal op tafel. We doen dat met een telg uit de beroemde banketbakkersfamilie Koos Holtkamp. Vanaf zijn 15e staat hij al te bakken. Hij zit tegenwoordig in Maassluis. Regisseur Janneke Kuiper heeft thuis tompoesen gemaakt. En die heeft daar diverse, namelijk 4000 ongeveer, laagjes voor in elkaar gefabriceerd. Daar gaan we het straks ook over hebben. We hebben nu een bordje voor ons gekregen met 2 tompoesen. Waarvan 1 van Koos Holtkamp uit Maassluis en de ander van Janneke Kuiper uit Amsterdam. Het is een spannende race, mensen.
Laat je ons nu proeven welke is.
Nou, we gaan dat niet meteen doen, want dan is de sfeer misschien ook bedorven. Je weet het niet. We hadden het, Koos, al over jouw familie, hè? Dat is een familie van bakkers.
Ja.
En iedereen heeft zo zijn eigen kwaliteit. Jouw broer Kees Holtkamp, die kennen we natuurlijk allemaal. Onder andere heel goed vanwege de garnalenkroket.
Absoluut, ja.
Daar is hij zeer beroemd om mee geworden. Jij bent beroemd en mensen komen daarvoor speciaal naar je toe. En naar Maassluis toe. Vanwege de tompoes.
Ja.
Wat is eigenlijk precies een tompoes?
Nou, eigenlijk is een tompoes een heel eenvoudig gebakje.
Ja.
Het is zo'n 2 lagen korst. Gele room, custardpudding ertussen. Fondant erop, slagroom of niet. En dat is het. En het is natuurlijk een vers product. Ja, dat is heel belangrijk. Maar de ingrediënten, ja, dat is zo belangrijk. Weet je wel, ik haal melk bij een bioboer. Daar begint het mee, ja.
Ja.
Nou ja, het begint natuurlijk met korst maken.
Korst, laten we het daar eens over hebben. Want die korst is van fundamenteel belang.
Absoluut.
Die korst die moet opgebouwd worden. Dat is een bladerdeegkorst. Ja. Wat komt daarbij kijken?
Heel veel. Tenminste, ja, je moet er de tijd voor nemen. Je moet 's morgens altijd op tijd beginnen met korst maken. Want het heeft de tijd nodig. Deeg, een stuk boter erin, invouwen. Uitrollen in de koelkast, 2 uur rusten. Weer en weer. En zo 3 keer achter elkaar. En dan bouw je heel veel laagjes op.
Dus dat is al een proces van uren?
Echt de hele dag.
De hele dag?
Ja, dan wordt 's morgens om 7 uur wordt die korst gezet. En 's middags om 4 uur dan heb je de laatste handeling.
Daarin ben jij natuurlijk eigenlijk al wel een enorme uitzondering op de regel. Want er zijn nog maar heel weinig banketbakkers die hun eigen korst zetten, zoals je dat noemt.
Dat is absoluut, ja. 99 van de 100 bakkers doen dat absoluut niet.
Waarom niet?
Ja, ze zeggen, want het is te veel werk. En voor dat geld moet je dat inkopen. En ik moet ook zeggen, het gaat ook wel door die ingekochte korst. Maar ja, het is niet te vergelijken met deze
korst. Dat wil jij gewoon niet.
Absoluut niet.
Nee.
En ook de verhouding. Kijk, in de ingekochte korst zit veel minder roomboter. Ja, dat maakt het ook weer goedkoper. Kijk, wij hebben nou een stuk deeg van 2200 gram. En daar had een kilo roomboter in. Dus de verhoudingen liggen heel anders.
Ja.
Nou ja, roomboter, je ziet met stroopwafels, dat maakt het lekker.
Ja. Ja, dus daar begint het al. We beginnen bij de korst. Die korst die moet eindeloos in ontwikkeling komen, als het ware. Dan gaat er die pudding in.
Ja.
Dat is ook nog niet... Dat is niet mals, toch?
Nee,
dat is ook niet makkelijk.
Dat is niet...
Want je zit met je vanille en je eieren. En wat,
je kookt melk. Het is eigenlijk gewoon custardpudding. Het is niet zo moeilijk. Melk koken met een gedeelte suiker. Als die kookt, ja, er zitten ook vanillesokjes natuurlijk in. Echte vanillesokjes, leerschrappen en zo. En als de melk kookt, ja, dan heb je intussen roompoeder of maizena, suiker en dan en wat dooier. En dan maak je dan met melk een papje van. Dat moet natuurlijk.
Waar is vanille gebleven? Of
nou, die vanille, die stokjes gaan in de melk, die koken mee.
Ja.
En dan snij je, als ze op een gegeven moment 10 minuutjes erin hebben gezeten, snij je ze open, schrap je ze leeg.
En want dan, die mogen niet langer erin mee.
Ja, mogen gerust heel lang erin. Maar ja, die vanillestokjes, die moet je natuurlijk eruit halen.
Dan
heb je al die zwarte vellen erin. En nou heb je alleen maar van die hele kleine,
voor mij zijn, denk ik.
Hele kleine zwarte puntjes zitten erin. In de gele room. Nou, wij gooien 1 stokje op 5 liter melk. Er zijn bakkers die er meer op doen. Maar ja, dat vind ik niet nodig. Vanille is eigenlijk een smaakversterker.
Ja.
Wij
en dan moet je het subtiel gebruiken.
Ja, subtiel. Ik vind van wel.
Ja.
Wij halen de melk bij een boer vandaan. bioboer, die tap ik. Ja, want die tompoes is.
Nee,
echt, die
wacht
melk,
even.
Die,
koos,
die melk,
koos. Ja, ik ben
het hanger.
Nou, ja, want ik weet, jouw broer in Amsterdam, die gebruikt veel meer vanille dan jij.
Ja, dat klopt, maar daar ben ik het gewoon niet mee eens.
Nee,
helemaal niet. Ja, dat is, dat iedereen maakt zijn eigen spullen.
Maar hij maakt 5 keer zoveel vanille gebruikt hij
ja,
in zijn pudding.
Ja, hij gooit 1 stokje op 3 liter.
Ja.
Nou ja, dan wordt hij...
Maar dan zie
dan
ik
zeg
een verjaardag...
Die gele room, die wordt gewoon grijs. En, nou ja, bewijs dat zeker zoveel vanille zit erin. Nou ja,
hij luistert
gewoon,
niet mee, dat weet je.
Hij luistert mee, ik weet het. Nee, maar dat geeft toch
maar
niet.
Maar ik zie familiefeestjes met tompoes en dat iedereen elkaar dan...
Iedereen heeft zo zijn eigen ideeën natuurlijk.
Precies.
Maar alleen al omdat ik dat met die melk bij een boer vandaan haal... dat is al een voordeel. Je hoeft het niet bij de supermarkt vandaan te halen. Die melkfabriek, die halen alles eruit. Dus veel, het vetpercentage is lager, eiwitten worden eruit.
De smaak is gewoon... De smaak is minder.
Perfect.
Ja, en boerenmelk...
En zeker nu die koeien lopen nu op het land. Dan heb je een soort grasboter. Dan is die smaak nog veel beter. Kijk, want 's winters, ja, dan eten ze alleen maar hooi. Of je hebt ook stallen, dan staan die koeien allemaal binnen, weet je wel. Nou, dan heb je hele andere melk.
Maar mag ik dan vragen, smaakt de tompoes van jou in de winter dan ook anders dan in de zomer?
Ja.
Echt waar?
Wow.
Ja, absoluut.
Dat vind ik leuk.
Ja, ja, dat is, je kent toch wel grasboter?
Ja, dat is in
mei heb je grasboter.
Ik dacht dat het was omdat er een groene verpakking omheen zat.
De koningin, dan gaan die koeien naar buiten. Nou, en ja, dan is die melk direct anders.
Wat leuk,
lekkerder.
Hè?
Ja, lekkerder.
Nou, we hebben nu die pudding, daar ben je mee in de weer geweest. Dan gaan we nog even naar de glazuurlaag, dat roze.
Ja.
Mag ik nog 1 ding over die pudding vragen?
Ja, natuurlijk.
Die custard, hè? Er staat in de recepten die ik tegen die kan vinden, staat custardpoeder. Maar jij hebt het nu net over een papje van maïzena en suiker en vanille. Dat is hetzelfde, toch? Dus ik hoef niet dat kant-en-klare custardpoeder te gebruiken.
Nee, het is hoofdzakelijk maïzena custardpoeder.
Ja,
dat is gewoon zetmeel.
Oké.
En dan doe je zelf wat. Ja, dooier maakt het lekker. En vanille. En zo is het gewoon.
Nou, dank.
Nu gaan we naar het glazuur.
Ja.
Want wat komt daarbij kijken? En waarom zie ik nu op mijn bordje 1 glimmend glazuur en 1 wat doffer glazuur?
Dat heeft puur met de temperatuur te maken.
Oké, okay. Janneke, kom jij er eens even in?
Nou,
we hebben hier 2 tompoesen voor ons. 1 heb jij gemaakt en 1 heeft Koos Holtkamp gemaakt.
Ja.
Klopt, hè? Naar receptuur van?
Ik ben uitgegaan van De Banketbakker, het boek van broer Kees.
Ja.
Ik heb dus wel die hoeveelheid vanille in de room gebruikt. Maar dat is het enige. Voor de rest heb ik alle handreikingen van Koos hier aanwezig.
Dus ik begrijp dat je eigenlijk uit het boek van Kees Holtkamp... Kees Holtkamp tompoes hebt gemaakt... maar dat je hebt laten souffleren door Koos Holtkamp.
Ja, voor allerlei handigheden. Want kijk...
Ik zie nu al rijdende rechten.
Waar meneer...
Ja, dat is helemaal verkeerd. Aflopen,
nou, waar Kees Holtkamp met zijn boek De Banketbakker natuurlijk tegenaan liep... is dat de thuisbakker, de thuiskeuken en het thuispubliek... vele malen kleiner is dan de banketbakkerij. Want ik geloof dat u verkoopt honderden tompoesen op een zaterdag.
Ja.
En ik heb er 12 gemaakt. Daar ben ik de hele week mee bezig geweest.
Ja.
Dus
je
zit er veel in. Maar daar zit ook in die verhoudingen. Dat moet helemaal teruggerekend worden. Maar er gebeuren ook andere dingen met temperaturen.
Ja.
Als je een grote hoeveelheid brengt naar 40 graden... wat bijvoorbeeld in het boek wordt aangeraden... dat duurt langer dan een kleine hoeveelheid. Dus er is dan, er zijn verschillen in.
Ja, dit is heel moeilijk, ja.
Dus dan zit je dus al... De temperatuur, dat zie... Want ik even gewoon voor de duidelijkheid... We hebben er nu ook 1 met slagroom en 1 zonder. Is dat gewoon om een verschil te markeren?
Nou, mijn mislukking in de hele naakte waarheid tonen. Want dan zie je ook inderdaad wat er mis kan gaan met zo'n glazuur.
Ik heb er trouwens 1 zonder slagroom meegenomen.
Eentje van... Want dan
maar even voor de duidelijkheid. Deze is van
Janneke. Nee, die is van mij. En die andere
die is van jou en die met die slagroom is van Janneke.
Ja, dank je, Petra.
Ja, het is een beetje stoken.
Nee, maar ik vind hem echt heel goed eruit zien. Daar wil ik niet mee snijden, hoor, maar dat is echt waar.
Nou.
Want het is echt moeilijk. Dan moet je kijken.
Want wat is het moeilijkste nou eigenlijk, Koos, van een tompoes maken?
Ja, eigenlijk is het helemaal niet moeilijk als je eigen maar... als je eigen maar helemaal aan de regels houdt. Ja, zo is het gewoon.
Ja, maar dat zegt iedereen altijd. Dat heeft
ik heb natuurlijk Janneke aan de telefoon. Maar, kijk, ze belde gisteravond op. Ze zegt, ik ga nu de korstplak uitrollen. Dan ga ik hem bakken. Ja, ik zeg, dat moet je niet doen. Dan moet je gewoon een paar uur mee wachten. Heb je dat gedaan?
Heb ik gedaan. Ik heb hem vanochtend vroeg heb ik hem in de oven gezet.
Ja, je ziet het resultaat.
Het is al 3 dagen.
Als had hij zo dik geweest.
Ja, en dat,
dat
zijn de dingen die je moet weten van de tompoes. Zullen we even een beetje gaan proeven, jongens? Wat is de volgorde? Wat is slim? Janneke,
nou, ik zou met die van mij beginnen en dan daarna proef je hoe die eigenlijk moet zijn.
Ik vind het wel een beetje...
Je hebt ze echt vandaag gemaakt, hè?
Ja, vandaag gemaakt. Ongeveer om 1 uur vanmiddag heb ik ze in elkaar gezet.
Mm. Nou, die slagroom, met alle respect, maar die moeten even af. Want daar kan je niet goed mee proeven, vind ik.
Nee, ja,
doe dat ook.
Gelijk, ja.
Bij meneer Holtkamp in de winkel mag je ook kiezen, hè? Of je met of zonder slagroom wil.
Ja,
en dat is ook een verschil met broer Kees, want die doet, die doet de slagroom er al tussen.
Ja.
Die doet gele laag, witte laag en dan de korst. Dus...
Ja, de toepoezen die wij verkopen een derde zonder slagroom. Niet iedereen houdt van slagroom.
Nee, precies.
Maar ik moet eerlijk zeggen,
maar ik vind hem echt lekker.
Nou, ik hou helemaal niet van toepoezen, maar dit is echt verschrikkelijk lekker.
Ja. Hou je niet van toepoezen?
Nou, wat veel mensen ook opmerken, ook in de mail, is de toepoes heeft een slechte reputatie als je hem eenmaal gaat eten.
Mm-hmm.
En dat had ik ook altijd. Je eet een tompoes en alles zakt scheef. En je drukt hem eruit. En de pudding ligt op je bord of
dat
op je schoot.
Dat is precies wat ik wil vragen.
Ja, Bert Meijer heeft ook een mail
workshop stroopwafels bakken.
Ja.
Is er ook de mogelijkheid voor een workshop tompoes eten? En
maar
met welk vorkje? En, of met mes en vork?
Leg hem nou eens op zijn kant.
Ja, maar je merkt nu bij deze tompoes.
Ja, en dan zo. Oh ja, nou ik geen mes.
Ja, doe. Maar...
Kijk, zo. En, ja, dan doe ik het even zo. Maar met een mes, als je op zijn kant...
Mes en vork, dat is het geheim. Zo doen mijn ouders dat ook met tompoesen.
Mes en vork?
Mes en vork.
En op zijn kant dus.
En op zijn kant, ja.
Of met je handen, ja.
Ja.
En de versheid van de tompoes, die speelt er ook een rol in, volgens mij. En de droge, knapperige, brosse korst.
Hoe verser die is, hoe makkelijker je hem eet natuurlijk.
Ja, maar...
Ik vind deze pudding ook heel lekker, meneer Holtkamp.
Ja. De pudding vind ik het pudding, verschil, hè?
Ja, dat is echt een
groot
verschil.
Dat is dat vanille in ieder geval, dat vanilleverschil.
Dat heeft zo die puurheid van
ja,
wat
maar vind je nou ook dat
hebben?
Er echt meer vanille in moet? Ja, nou ja.
Ja, maar wacht even. Je probeert nu een wicht te drijven tussen Kees en Koos.
Anders ga ik het recept aanpassen.
Kees komt ook wel eens hier in de uitzending. Ja, dan moet je er verschrikkelijk mee uit gaan kijken.
Wij zijn echt Zwitserland op het gebied van de pudding Amsterdam-Maasluis. We stellen ons geheel neutraal op, maar er is een verschil.
Ik denk dat er een tompoezenboek moet komen.
Ja. Er moet een tompoezenboek komen. En ik hoor nu een uitgever praten.
Zeker, zeker. Wij letten heel goed op vanavond. En ik denk dat Ulrike morgen de keuken ingaat met stroopwafels gevuld met pudding.
Want het ging hard in mijn oven.
Het kan zomaar.
Als je dit toch zo proeft, dan heb je ook het idee dat de tompoes een beetje in een kwaad daglicht is gekomen. Omdat we heel vaak inferieure tompoesen zitten te eten. Dat is zo jammer, hè?
Het is de meeste bakkers die gebruiken gewoon water, poeder. Weet je wel, dat soort, ja, saroma, ik mag het wel zeggen. Dat is ook gewoon water met poeier opkloppen tussen die tompoezen. En het wordt lekker stevig. Dat snijdt ook heel, heel strak.
Mm-hmm.
Maar dat is het niet natuurlijk. Mm-hmm. Kijk, dat drilt, hè, dat moet.
Ja.
Zie je?
Mm-hmm.
Ja, nou, dat vind ik ook zo'n tip. Je maakt gele room. Normaal gesproken als thuisbakker ga je daar meteen mee verder. Hè? Je laat hem afkoelen en ga je er meteen mee verder. De tip, je moet hem even mixen. Hij moet weer even opnieuw gemixt worden. En dan gebeurt er iets, dan wordt hij plakkeriger eigenlijk.
Nou ja,
en hij blijft beter hangen.
Als je die pudding hebt gekookt, op een plaat of af laten koelen, plastic erop. Nou, dan is het net rubber als hij koud is.
Ja. Ja.
En dan even in de mixer, niet te lang, niet te kort. En dan stijft hij toch weer een beetje op in de tompoes. En dan is hij perfect.
Dan heeft hij die lubberigheid die hij moet hebben.
Ja, dat hij net totdat hij niet tussenuit loopt. Iets stevig. En ja.
We gaan nog even in de finale natuurlijk ook een stukje eten van de tompoes van Janneke, toch?
Ja, die heb ik al op.
Dat hebben we ook al gedaan.
Jezus,
en de
jongens.
Stroopwafels met geitenkaas zijn inmiddels ook warm.
Ja.
Oh, een beetje misselijk.
Het is ook een wonderlijke opvolging van...
Janneke, dit is een hele andere sensatie. Kun je er iets over vertellen?
Nou, er zit een verschil in die glazuurlagen. Ik weet ook niet zeker of ik het goede type glazuur heb gebruikt. Ik ben met eiwitten en
poedersuiker.
Okay. En bietensap, dat is ook leuk. Hè? Je kan het gewoon kleuren met een paar...
Prachtige kleuren.
Een klein theelepeltje bietensap.
Dan heb je zo weinig nodig.
Ja. Nou goed, en dan gaat het om dat warm maken. En dat heb ik dus niet goed genoeg gedaan. Het is bij alles, zegt meneer Holtkamp ook, niet te veel, niet te weinig. Mm-hmm. En dat doet iets met een thuisbakker. Want dan raak je... Je komt in een soort twijfel en je wil meneer Holtkamp niet om 10:30 nog een keertje bellen.
Na één seizoen moet Janneke altijd even opgenomen worden. Ja. Want het is zo slag.
Zo'n keiharde confrontatie met jezelf.
Janneke, ik vind hem lekker.
Ja, fijn.
Hij is ook lekker. Ik vind hem ook
iedereen
echt lekker.
Vindt hem lekker.
Ja, en zelf
boven Holtkamp gaat niks natuurlijk.
En het bladerdeeg is goed.
Ja. Zelf bladerdeeg maken is ongelooflijk leuk om te doen. En helemaal niet zo moeilijk. Ik ben er nu 42 jaar met een grote boog omheen gelopen... om het zelf maken van bladerdeeg. Maar dat hoeft eigenlijk helemaal niet.
Zie, nou, dan hebben we toch iets bereikt.
Ja.
Koos Holtkamp is heel blij nu.
Ja.
Toch, hè? De missie geslaagd.
Ik ben
En wij zijn bijna aan het einde van dit programma gekomen. Er wordt ontzettend veel op het onderwerp stroopwafel gereageerd. Ik denk ook op bier, maar dat ligt nog daar aan de andere kant. Dus dat sturen we allemaal door naar de mensen. Er is een boekje over de historie van de Goudse stroopwafel. Ja, die kennen jullie, hè? Ja. Dat is, de stroopwafelbakker. Mm-hmm. En Waffel Paul, die mogen we ook niet vergeten. Dat krijgen we ook een mail over uit Berlijn. Ja. En dit gaat over allemaal bakkers in Gouda die allemaal ooit hele lekkere stroopwafels hebben gebakken.
Fantastisch.
We geven alle post mee. Lieve luisteraars, dank u wel dat u dit heeft aan willen horen en dat u zelf thuis zit en helemaal niks heeft. Dat is ook een beetje sneu. Volgende keer zitten we op Sail. Dan gaan we naar de Goede Vissers. Dan maken we bouillabaisse met Jona Freud. En dan gaan we ook scheepskoken, wat hartstikke spannend is. Zometeen Rob Oudkerk met zijn programma 1 op straat. En wat gaat hij doen? Ik ben mijn briefje kwijt. Hij gaat iets doen wat heel belangrijk is. Maar dat doet hij eigenlijk altijd al wel. Zeewolde, daar gaat hij naartoe. De gemeenteraad gaat iets beslissen. Ah, 1500 asielzoekers. Kan dat wel of kan dat niet in Zeewolde? Zometeen na 8 uur. Dank jullie wel. Leuk dat jullie er waren.
Dank je.
NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
Hij gaat met een paard naar Mongolië. Over de eeuwenoude zijderoute. Een paard van ijzer wel te verstaan, achter op een aanhanger. IJzerkunstenaar Bart Somers over boetseren met de smeedhamer en schilderen met de snijbrander.
In twee dingen.
Actueel en persoonlijk. Straks tussen 8:30 en 9:00.
Op NPO Radio 1.
Het nieuws van...